Welkom bij de tweede aflevering van Woonspraak, de podcastreeks van Woonzaak, over wonen in Vlaanderen. Woonzaak stuurt aan op een fundamenteel rechtvaardig woonbeleid. En daarvoor hebben we uw steun nodig. Volg, deel en spreek over deze podcast. Ook financiële bijdragen zijn nuttig en nodig. Surf voor meer informatie naar woonzaak.be. In deze aflevering gaan we dieper in op de sociale huurmarkt. Waarom is sociale huisvesting nodig? Wie komt in aanmerking voor een sociale huurwoning? Hoe kunnen we meer sociale huurwoningen bouwen? Belangrijke vragen waar we vandaag op zullen antwoorden. Maar we laten eerst Danielle aan het woord, een sociaal huurder in Antwerpen en ook woordvoerder van Vivas. En Vivas is het netwerk van sociale huurders in Vlaanderen. Welkom, Danielle.
Dank u, mysterie, dank u.
Danielle, je bent een sociaal huurder. Waar woon je? Kan je eens kort beschrijven hoe je buurt eruit ziet?
Ik woon in Antwerpen, op het Giel. Dat altijd in de media heel negatief in het daglicht komt. Maar in mijn ogen is dat een heel warme buurt.
Je hebt er altijd gewoond of je woont er nog niet zo lang?
Ik woon daar sinds 2000. Mm-hmm. Ik ben van de privé. Omdat mijn man overleden was, ik moest binnen de maand van het huurappartement. En had ik dadelijk op 1 maand tijd een sociaal woning.
Je woont er al 20 jaar, meer dan 20 jaar. Je bent er gelukkig, je woont er graag.
Ik woon er heel graag. Heel warme wijk. Leuk, in de weekenden, je krijgt bezoek, je kunt nog zondagavond naar de winkel gaan. Ja, het is echt een... Ik vind een wijk met een hart, met een warm hart.
Heeft sociaal huren voor jou in het leven een verschil gemaakt?
Heeft een heel groot verschil, gelijk ik al zei. Mijn man was overleden. Ik moest binnen de maand... Ik had al een uitstel gekregen door ziekte. Ik moest binnen de maand, dan dat hem overleden was, verhuizen. Ik had nog niks. En ben ik naar de sociale huisvesting gegaan. En ik mocht op 1 maand tijd naar 3 appartementen gaan kijken waar je nu niet meer kunt inbeelden. Iets gebeurt me dan niet meer als je de wachtlijst hoort.
Je bent actief in het netwerk van sociale huurders. Je bent een tevreden sociale huurder, vertel je het zelf. Sociale huur was voor jou een oplossing. Nochtans wordt sociale huur ook vaak als een probleem voorgesteld. Hoe kijken jullie daar als sociale huurders naar?
In de zekere zin doet dat pijn. Wij worden de laatste tijd constant gestigmatiseerd. Wij hebben ons leven, door dat we in een sociale huisvesting waren, terug op de rails gekregen. Mijn zoon heeft kunnen studeren, mijn zoon werkt nu aan de universiteit, is ons een doctoraat bezig. Als ik niet in een sociale huisvesting had geweest, dan ik had dat nooit kunnen betalen. En ja, je krijgt gewoon terug een boost voor je leven terug in handen te nemen. Dus en ik vind dat zo belangrijk dat mensen in een sociale huisvesting terecht kunnen komen.
Mm-hmm. Ja. Afgelopen jaren zijn er steeds meer voorwaarden opgelegd om een sociale huurwoning te kunnen huren. Zijn die drempels gerechtvaardigd voor jou?
Nee. Ik vind zorg in feite dat iedereen een betaalbaar dak boven hun hoofd hebben. Eens als je dat hebt, dan kun je beginnen te groeien. Kun je voor werk gaan zoeken, kun je je kinderen beter opvoeden. Maar als je dat altijd op ons wordt gelegd, je voelt je hoe langer hoe minder waardig, dat je bijna niet meer naar buiten komt, dat je begint af te sluiten. Dus ik vind, ze zouden ons een boost moeten geven.
Ja. De reden waarom er regels worden opgelegd, kan je die begrijpen? Snap je waarom dat beleidsvoerders extra voorwaarden opleggen? Of zijn die moeilijk voor jou?
Ik wil die niet snappen. Kort en bondig, nee. Ik vind dat de politiek ons moet... de samenleving een boost moet geven. Om ons ondersteunen. Probeer iedereen op de juiste weg te krijgen. Maar op een positieve manier. Niet altijd met te stigmatiseren. Ja. Dan komen ze niet ver, denk ik.
Je bent een tevreden sociale huurder, maar niet alles loopt overal van een leien dakje. Zijn er bij jou zaken of binnen Vivas zaken waarvan je van huurders hoort die misschien wel beter kunnen?
Ik zelf, en ook met mijn buurtwerk, wij ondervinden niet heel veel problemen. Maar ik zit in verschil. Ik zit bij Vivas over heel Vlaanderen. Ik zit ook in Antwerpen in groep sociaal wonen. En daar hoorden wel geregeld problemen met defecten, met de technische diensten en zo. Maar Ik persoonlijk heb er nooit echt... Ik bel een technische dienst en dat wordt opgelost. Maar ik hoor dan in groepen dikwijls dat dat of in andere wijken helemaal niet is. Dus daar kan ik in feite niet veel over zeggen.
Ja. Als je problemen zou ervaren, heb je het gevoel dat je als sociale huurder voldoende gehoor krijgt bij de maatschappij?
Ja, dat heeft twee kanten. Hè. Ik vind van wel. Omdat ik ook al jaren in feite met een buurtwerk in mijn wijk zit. Wij krijgen heel veel ondersteuning ook van woonhaven. Maar ik weet niet, als ik dat dan in andere gemeentes of zo hoor, is dat op een heel andere manier of gebeurt dat niet? Dus ik kan er persoonlijk niks negatief van zeggen.
Wonen is een recht. Hè. Het recht op wonen komt steeds meer naar voren als een belangrijk grondrecht dat onder druk komt te staan. Je hebt het geluk gehad, kan je misschien stellen, dat je in een sociale woning terechtkwam. Hè. Na het overlijden van je man, vertelde je daarnet. Er zijn heel veel mensen die op een wachtlijst staan voor een sociale woning. Voel je dat ook zo aan, dat zij geluk moeten hebben of dat ze een recht moeten kunnen claimen?
Zij moeten dat recht krijgen, maar als je nu al de nieuwe wetgeving hoort, is dat dan nog een geluk? We moeten winstrijden bij de VDAB. Al die wetten en plichten, ik denk dat er heel veel mensen nu afhaken die gewoon niet meer willen staan op de wachtlijst. En ja, in de ik heb ook nu het gevoel, de middenklasse begint ook af te zakken. Hoe moeten die... Allee, je moet dat verder.
Ja. Oké. Daniel, dank je wel voor je getuigenis. Dank je wel om je ervaringen te delen met ons. Om te evolueren naar een fundamenteel rechtvaardig woonbeleid, heeft Woonzaak ook uw steun nodig. Volg, deel en spreek over deze podcast. Ook financiële bijdragen zijn nuttig en nodig. Surf voor meer informatie naar woonzaak.be. In deze tweede aflevering over sociale huur hebben we ook een tweede gast. En dit is Tom van Drommen.
Goedemiddag.
Hallo, dag meneer Van Drommen. U bent onderzoeker of postdoc ondertussen. U schreef een doctoraat over een juridische analyse op het recht op wonen.
Dat klopt.
Hoe bent u daarin gerold?
Ja, ik was al een tijdje bezig, academisch actief rond wonen en huurrecht. En ik stelde vast dat er eigenlijk rond sociaal huren, behalve mijn promotor, Bernard Hubot, niemand actief was. Dus ja, ben ik daar stilletjes aan ingerold. En op de duur is dan ook het idee gekomen om het echt zeer grondig te gaan onderzoeken. En dat is dan dat doctoraat geworden.
Mm-hmm. Doctoraat is ondertussen afgerond. Ja, sociaal wonen wordt vaak naar voren geschoven als een oplossing voor mensen in kwetsbare situaties, in woonposities. Is dat ook zo of zijn er alternatieven mogelijk die misschien de gemeenschap minder kosten?
Wel, laat mij eerst zeggen dat het sociaal huurstelsel een instrument is om het grondrecht op wonen te verwezenlijken. Dat grondrecht op wonen staat in onze Belgische grondwet en ook in tal van internationale verdragen. Dus eigenlijk de overheid moet maatregelen nemen om dat grondrecht op wonen te gaan verwezenlijken. Volgens de rechtspraak heeft de overheid verschillende manieren om dat grondrecht op wonen te gaan realiseren. Ze heeft met andere woorden een brede beleidsmarge. En het feit dat er zo'n brede beleidsmarge is, betekent ook dat er verschillende manieren zijn en dat de overheden verschillende keuzes kunnen maken. En je ziet ook in de verschillende landen van Europa dat er effectief ook een verschillend woonbeleid is. Daarnaast moet de overheid ook bij het uitvoeren van dat grondrecht op wonen rekening houden met de concrete situatie. Niet elke burger bevindt zich in dezelfde situatie. Er zijn heel veel burgers die eigenlijk op eigen kracht hun woonrecht kunnen realiseren. Bijvoorbeeld met een goed werkende private huurmarkt of een goed werkende hypothecaire markt. Daarnaast zijn er een aantal mensen die wat financiële ondersteuning nodig hebben. En daarvoor zou de overheid huurpremies of huurtoelages kunnen invoeren. En dan uiteindelijk is er een groep die nog meer ondersteuning nodig heeft. En dat zijn dan de mensen aan wie de overheid of een semi-overheidsorganisatie effectief in natura een woning moet gaan verhuren. En dat is dan het sociale huurstelsel. Dus ondanks de verschillen in Europa zie je dat eigenlijk elk Europees land, op Griekenland na, maar voor de rest, elk Europees land heeft een sociaal huurstelsel. Ook daar zijn veel verschillen in, natuurlijk. Maar ik denk dat een goed woonbeleid, om het grondrecht op wonen te gaan realiseren effectief een sociaal huurstelsel moet bevatten.
Mm. Onmisbaar.
Ja.
Op basis van welke elementen wordt eigenlijk beslist of iemand een sociale woning kan huren?
Ja, zoals daarnet gezegd, is het sociale huurstelsel eigenlijk bedoeld voor een bepaalde doelgroep. Hè? Mensen die ondersteuning nodig hebben, hè, om menswaardig te kunnen wonen. En ja, daarom moet er dus een doelgroep bepaald worden. En je ziet ook dat eigenlijk die doelgroep ja, in elk land wordt bepaald, maar ook op een verschillende wijze. De precieze afbakening van die doelgroep die zorgt wel voor wat discussie, ook in Vlaanderen. Soms sleutelt men ook aan die doelgroep. Maar het uitgangspunt om die doelgroep vast te stellen is natuurlijk de woonbehoefte van mensen, burgers die woonbehoeftig zijn, omdat ze bijvoorbeeld een beperkt inkomen hebben en daarom geen woning op de private markt kunnen kopen of huren. Ja, die moeten toegang hebben tot de sociale huurmarkt. En daarom ja, werken de meeste sociale huurstelsels ook met een inkomensgrens, hè, zoals ook in Vlaanderen. Daarnaast wordt er ook vaak gewerkt met een voorwaarde rond onroerend bezit. Hè, en dat is een echte woonbehoeftigheidsvoorwaarde. Hè. Wie al een woning heeft, die moet geen sociale huurwoning krijgen, want die neemt dan een plaats in van andere mensen. En dat is dan echt een woonbehoeftigheidsvoorwaarde. Hè. Je hebt geen woning. Maar met die woonbehoeftigheidsvoorwaarden is er eigenlijk in de loop van de tijd iets opmerkelijks gebeurd. Hè. Men heeft die beginnen uitbreiden. Onder andere een bouwgrond is daaraan toegevoegd. Hè. Op een bouwgrond kan je nog niet wonen, maar het werkt wel uitsluitend voor de sociale huur. En men heeft er ook gedeeltelijke eigendom aan toegevoegd. Hè. Ook wanneer je eigenaar bent van een halve woning, of voor de helft eigenaar bent van een woning, ja, heb je geen toegang meer tot de sociale huur. En hetzelfde geldt voor wanneer je bijvoorbeeld 1/6 eigenaar bent. Hey, als je bijvoorbeeld je ouders hadden een woning, die zijn gestorven en je hebt nog 5 broers of zussen, ja, dan ben je voor 1/6 eigenaar. Hè. En dan zie je eigenlijk dat die voorwaarde geen woonbehoeftigheidsvoorwaarde meer is. Hey. Het sluit niet enkel mensen uit die een woonalternatief hebben, maar ook mensen die een bepaald vermogen hebben, hey, omdat ja, zo'n aandeel in een onroerend goed een zeker vermogen ja, vertegenwoordigt. En daardoor is er eigenlijk in de praktijk een ongelijke behandeling van vermogen, want zo'n onroerend vermogen werkt dan uitsluitend, maar bijvoorbeeld een bepaald bedrag op een bankrekening of een waardevol kunstwerk, hè, ja. Ja, dat werkt dan niet uitsluitend. En dat is wat men ja, nu probeert te doen met de invoering van die middelentoets. Hè, voortaan zal ook geld op een bankrekening worden meegeteld, hè, om te kijken of dat men een sociale huurwoning krijgt. Nu, dat principe van zo'n vermogenstoets is volgens mij verantwoord vanuit het grondrecht op wonen. Hè, want wie voldoende eigen middelen heeft, hè, is het dan een inkomen of is het heel wat geld, hè, op een bankrekening, ja, die moet geen sociale huurwoning krijgen. Maar de vraag is, denk ik, of dat die geplande middelentoets wel een eerlijke vermogenstoets zal zijn. Hè. Er is in België of in Vlaanderen geen vermogenskadaster. Dus men voegt er nu wel geld op een bankrekening aan toe, maar andere vermogens die blijven nog altijd uitgesloten. En het zal ook heel veel administratieve rompslomp betekenen voor de sociale verhuurders, hè, die dat gaan moeten controleren, gaan moeten nagaan, gaan moeten onderzoeken, waardoor dat zij minder tijd zullen hebben om ja, in meer belangrijke dingen, zoals bijvoorbeeld het bijbouwen van sociale huurwoningen, hun tijd te gaan steken.
Lokale binding wordt ook een steeds belangrijker criterium in de toewijzing of het nieuwe toewijssysteem. Past dat binnen het recht op wonen of op welke manier past dat binnen het recht op wonen?
Ja, nu zijn we aan een volgende traditioneel element van het sociale huurstelsel gekomen, de toewijzing. Dat is ook iets typisch voor een sociaal huurstelsel, dat op basis van objectieve regels gebeurt en niet op basis van de markt, zoals op de private huurmarkt het geval is. En in principe zou er een heel logisch en eenvoudig toewijzings- of volgorde criterium kunnen zijn, namelijk de chronologie. Wie eerst komt, krijgt eerst de woning. Hè, en wie nadien een woning wil, moet achteraan gaan aansluiten. Hè. Want alle kandidaathuurders behoren immers tot die doelgroep. Dus zij hebben eigenlijk allemaal recht, hè, op een sociale huurwoning. Maar enkel ja, op basis van chronologie gaan toewijzen, dat zou niet correct zijn. Want ook al behoren al die kandidaathuurders wel tot de doelgroep, er zitten toch nog veel verschillen in. Hè. Dus sommige mensen zijn urgenter in hun woonbehoeften dan andere mensen. Dus worden er dan bepaalde voorrangen toegekend. Nu, met het toekennen van voorwaarden of voorrangen moet je altijd voorzichtig omspringen. Hè, want als je aan één iemand een voorrang geeft, ja, betekent dat dat iemand anders langer zal moeten wachten op zijn sociale huurwoning. Maar ja, voorrangen die gebaseerd zijn op woonbehoeftigheid, die zijn wel gerechtvaardigd vanuit het grondrecht op wonen. Nu, het Vlaamse sociale huurstelsel kent momenteel al een voorrang voor lokale binding en vanaf 1 oktober van dit jaar zal die nog verder worden uitgebreid. Hè. Mensen die al in een bepaalde periode in de gemeente van de sociale huurwoning wonen, die zullen dan een voorrang krijgen bij de toewijzing van zo'n woning. Het is begrijpelijk, denk ik, dat gemeenten eigenlijk voorrang willen geven aan inwoners van hun gemeente. En dat zij dus eerst aan de inwoners van hun eigen gemeente denken. Maar ja, zo'n voorrang is niet gebaseerd op woonbehoeftigheid, dus ligt vanuit het grondrecht op wonen toch wel heel erg moeilijk. En bovendien, ja, als er weinig toewijzingen zijn in een bepaalde gemeente, kan het zijn dat er enkel toewijzingen zijn aan bewoners of aan kandidaathuurders met zo'n voorrang voor lokale binding. En dan is het eigenlijk de facto geen voorrang meer, maar is het een uitsluitend criterium. Nu, tegen die voorrang wegens lokale binding is er een vernietigingsberoep hangende bij de Raad van State. Ik ben zeer benieuwd in welke zin dat de Raad van State daar uitspraak over zal doen.
We hadden het al over een aantal voorwaarden, de middelentoets, de vermogenstoets, eigendomsvoorwaarden, lokale binding. Maar er worden nog meer voorwaarden opgelegd aan sociale huurders, of er wordt toch over gesproken, onder andere verplichte inschrijving bij VDAB, taalkennis enzovoort. Vindt u dat eigenlijk een goede evolutie?
Ja, zo'n sociaal huurstelsel heeft specifieke kenmerken. Het heeft ook een specifieke opdracht. Dus het verschilt op dat vlak wel van het gewone private huurstelsel, om het zo te zeggen. Dus ik denk dat het wel enigszins normaal is dat er extra voorwaarden worden opgelegd aan sociale huurders. Ze krijgen ook aanzienlijke mate van overheidsondersteuning. Bijvoorbeeld, er is de verplichting dat zij ook effectief in hun sociale huurwoning wonen. Hè? Want als ze daar niet in wonen, ja, opnieuw, hè, dan kan die woning beter aan iemand anders van de wachtlijst worden toegewezen. Maar we zien wel, het is al een paar keer aangehaald, hè, ook in de vorige bijdrage, dat er steeds meer verplichtingen worden opgelegd aan sociale huurders. En dat zijn dan dikwijls eigenlijk verplichtingen die niets met het wonen te maken hebben. Hè? Als je een sociale huurder verplicht om in zijn sociale huurwoning te wonen, ja, dan heeft dat rechtstreeks een verband met het wonen en het woonrecht van die mensen. Maar als je inderdaad mensen verplicht om Nederlands te leren of hen verplicht om zich in te schrijven bij de VDAB, dan zijn dat verplichtingen die niet rechtstreeks met het wonen te maken hebben. Nu, het is uiteraard goed dat men sociale huurders stimuleert om Nederlands te leren en dat men ze stimuleert om werk te vinden. Maar dat geldt eigenlijk ook voor andere mensen die niet in de sociale huur zitten. En het is ook de vraag, denk ik, of dat die extra verplichtingen wel voortvloeien uit een bekommernis voor de sociale huurder. Of dat zij eerder te maken hebben of ingegeven zijn vanuit een bepaald wantrouwen voor de sociale huurder. Want we zien ook heel wat beleidsmaatregelen die uitgaan van zo een beeld van de profiterende of de misbruikende sociale huurder. Nu, het is voor mij absoluut zonder discussie dat sociale huurders die hun verplichtingen niet nakomen, dat daartegen moet worden opgetreden op een redelijke manier. Maar ook voordat al die extra verplichtingen en elke extra maatregelen in het sociaal huurstelsel werden ingevoerd, was dat al mogelijk. Hè. We zien ook in de rechtspraak van vrederechters dat zij ook tot ontbinding van die sociale huurovereenkomst overgaan wanneer de sociale verhuurder een degelijk en goed onderbouwd dossier voorleggen. Dus ik denk dat die extra maatregelen en die extra voorwaarden niet nodig zijn om ervoor te zorgen dat de sociale huurders hun verplichtingen nakomen.
Ja, dat is een heel duidelijke stem daarin. Je hebt een juridische analyse gemaakt voor het recht op wonen. Je hebt er een heel doctoraat over geschreven. Op welke manier kan onze sociale huurmarkt nu het recht op wonen nog beter gaan garanderen?
Ja, dus mijn doctoraat dateert van 2018, dus dat is al enkele jaren geleden.
Hoort het thema nog.
Ja. En toen schreef ik eigenlijk dat het sociale huurstelsel in Vlaanderen wel goed in elkaar zit, maar dat het grote probleem het tekort aan sociale huurwoningen is. Hè. Er zijn in Vlaanderen ongeveer 6% sociale huurwoningen, wat eerder laag is in vergelijking met andere landen. Er zijn natuurlijk nog Europese landen waar het zo laag is, of nog lager zelfs. Hè. Maar eigenlijk aan de doelgroep, die is afgebakend te zien, moet je meer sociale huurwoningen hebben. En ja, om allerhande redenen lukt het voorlopig niet om het aantal sociale huurwoningen fundamenteel te gaan verhogen. Maar ten opzichte van 2018 is eigenlijk die evolutie, vind ik, nog versterkt, waarin er die bijkomende maatregelen en voorwaarden worden opgelegd en waarbij eigenlijk vanuit beleid er nog veel meer focus is op frauderende of profiterende sociale huurders. En men gaat daar dan een aantal voorwaarden en maatregelen en regelgeving aan koppelen, die het eigenlijk allemaal veel ingewikkelder en moeilijker gaan maken. Ook voor de sociale verhuurders, die dat allemaal moeten toepassen en allemaal moeten gaan controleren, maar vooral ook voor de sociale huurders, die daardoor meer moeite hebben om zich aan al die verplichtingen te gaan conformeren. Waardoor dan nog eens bij de beleidsmaker opnieuw de nood bestaat om bijkomende sanctionerende maatregelen te nemen. En zo zit je eigenlijk in een soort van vicieuze cirkel. Dus volgens mij, om het grondrecht op wonen beter te gaan garanderen, moet het sociaal huurstelsel terug naar de kern. Less is more, om het zo te zeggen. Zodat de focus terug meer ligt op het kwalitatief en betaalbaar laten wonen van mensen, burgers met beperkte middelen. En beleidsdoelstellingen die eigenlijk niet met wonen te maken hebben, die kunnen op zich zeer verdienstelijk zijn. Maar ik denk dat het goed zou zijn dat die beleidsdoelstellingen dan vanuit dat beleidsveld volop ten overstaan van iedereen worden nagestreefd. Hè, en dat men dat niet allemaal in dat sociale huurstelsel gaat integreren. En nogmaals, sociale huurders die hun verplichtingen niet nakomen, die kunnen en moeten gesanctioneerd worden, maar dat kan zonder al dat extra regelgevend werk dat men er gaat aan toevoegen.
Mm-hmm. En over die nood aan extra woningen en over die bijkomende voorwaarden die opgelegd worden, spreken we straks met Gert Eijkmans van de Vereniging van Huisvestingsmaatschappijen. Bedankt, Tom van Drommen, om naar ons te komen en succes verder.
Dank u wel, graag gedaan.
Om te evolueren naar een fundamenteel rechtvaardig woonbeleid heeft Woonzaak ook uw steun nodig. Volg, deel en spreek over deze podcast. Ook financiële bijdragen zijn nuttig en nodig. Surf voor meer informatie naar woonzaak.be. Bij ons zit Gert Eijkmans, directeur van de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen, de koepel van huisvestingsmaatschappijen. In een vorig leven was hij ook directeur van een van die maatschappijen, de Ideale Woonzaak. Dus je kent de sector door en door.
Toch vrij goed, ja.
Ja, inderdaad. Ja, sociaal wonen, we hebben net een sociale huurder ook gesproken. Hoe maakt dat een verschil voor mensen en voor huurders?
Ik denk, we hebben het daarnet ook gehoord, hè. Sociaal wonen maakt wel een groot verschil. Hè. Zou men boetade kunnen zeggen van alles begint bij wonen en bij goed wonen. En ik denk dat sociaal wonen mensen een zeker en een betaalbaar dak boven het hoofd biedt. En dat betekent dat mensen dan ook rust krijgen en waar ruimte krijgen. En niet alleen financiële ruimte, want dat is wel een belangrijk aspect. Uh-huh. Maar ook ruimte om terug mentaal wat meer lucht te krijgen en ervoor te zorgen dat ze ook andere dingen verder kunnen beginnen uitbouwen. Daniel heeft het ook gezegd, terug een boost te krijgen om ervoor te zorgen dat je terug op je poten valt.
Iedereen spreekt om sociale huurwoningen. We hebben net Tom van Drommen ook gehoord, die nog eens wees op het grote tekort, de lange wachtlijsten, laat het zo zeggen. Tegelijkertijd hoor je dat er zo weinig nieuwe bijkomende sociale woningen zijn. Hoe komt dat eigenlijk?
Wel, er zijn een hele reeks redenen voor. Ik denk de laatste jaren, wat de belangrijkste reden is waarom het zo traag loopt, dat is omdat de minister Diependalen, gestart is met de grote hervorming van de sector, waardoor dat we noodgedwongen eigenlijk heel hard met onszelf bezig geweest zijn. Als huisvestingsmaatschappij en als sociale verhuurkantoor. Mm-hmm. Ook door de manier waarop dat gebeurd is, door de werkingsgebieden opnieuw in te delen, kwamen we in situaties terecht waar maatschappijen wisten van woningen daar in die gemeente, of projecten daar in die gemeente, die gaan wij in de toekomst niet meer doen. Dus wij gaan dat nu ook niet meer doen. We gaan dat niet meer verder voorbereiden. Mm-hmm. Dat is één belangrijk aspect waarom dat het hervorming draaien gaat. Mm-hmm. Als je aan de kant, er zijn ook een aantal dingen die niks met die hervorming te maken hebben. Elke gemeente heeft een objectief opgelegd gekregen. Dus een bindend sociaal objectief van het aantal sociale huurwoningen dat er moest bijkomen. Dat was een minimum. Maar heel veel gemeenten die dat BSO, dat objectief al bereikt hebben, die beschouwen dat nu als een maximum.
Okay.
Waardoor dat daar ook geen bijkomende woningen meer gebouwd gaan worden. Hoewel dat het kan zijn dat in die gemeente nog wel potentieel is om nieuwe woningen te bouwen. Een aantal andere evoluties op andere beleidsterreinen maken dat ook niet eenvoudig. Hè. De bouwshift die nu gisteren ook volledig is goedgekeurd in het Vlaams parlement, waarbij er ook een bevriezing komt van het aansnijden van woonuitbreidingsgebieden, mm-hmm. maakt dat de grotere projecten die vroeger in woonuitbreidingsgebieden gerealiseerd werden, niet meer gaan gerealiseerd kunnen worden. Die evolutie was al aan de gang. Er was al een voorafname op die bouwshift. Het betonstop heette dat mm-hmm. toen nog. En dat betekent dat projecten ook kleiner worden. Mm-hmm. Dus dat er minder woningen per project kunnen gerealiseerd worden. Betekent ook dat we op zoek moeten gaan naar andere plaatsen om te bouwen. Waar we dan in de kernen van dorpen en gemeenten terechtkomen. Wat op zich niet slecht is. Dat zijn de goede plekken om te bouwen. Maar wat ook maakt dat het dikwijls complexer is. Het is niet meer, bij wijze van spreken, in een wei gaan bouwen, maar er staan woningen naast. Dus dat maakt het project complexer. En een aantal procedurele regels. Op het financieringssysteem waarmee dat wij werken, werkt eigenlijk remmend. Is niet echt stimulerend om heel veel te gaan doen.
Ja. Dus er zijn waarom of waar het precies remmend werkt? Want je zegt het financieringssysteem. Misschien moet je eens kort toelichten wat daar
is. Het financieringssysteem is heel fout. Is voor een stuk vooral gebaseerd, zeker als het gaat over het opvangen van eventuele tekorten die niet door de financiering of door de leningen zelf worden getekend. Mm-hmm. Ja, eigenlijk heel erg georiënteerd op de huurinkomsten, dus op bestaand patrimonium.
Mm-hmm.
En alle inspanningen die moeten geleverd worden om toekomstig patrimonium te realiseren of om patrimonium te renoveren, heel de aanloop in de projectontwikkeling, is eigenlijk niet meegenomen in die financiering.
De inkomsten van het bestaande.
Dus dat betekent dat je eigenlijk als je echt extra wilt investeren in nieuwe projecten, dan moet je nieuwe mensen in dienst nemen, dan moet je daarin investeren. En dat komt pas nadien terug in financiering. Dus je moet eigenlijk een stuk zelf prefinancieren en daarvoor heb je een reserve nodig, omdat lang niet alle woonmaatschappijen of huisvestingsmaatschappijen hebben op dit moment. Dus daar zit ook een stukje de rem in. Wat dat maakt, dat je soms merkt dat binnen huisvestingsmaatschappijen er te weinig capaciteit is om alles wat er zou kunnen opgestart worden, op te starten.
Ja.
Dat zijn zo wat de belangrijke dingen, denk ik.
Mm-hmm.
De vraag is dan natuurlijk, hè, van hoe kunnen we daar nu bij verder? Wat kunnen we daar
absoluut
aan doen? Ik denk dat het heel belangrijk is dat we terugstarten bij de essentie en de urgentie van het probleem is eigenlijk niet voldoende gekend of wordt niet voldoende onder de aandacht gebracht. Zowel op Vlaams niveau als op lokaal niveau. Onze minister doet nog altijd uitspraken in de zin van ja, private markt zal een heel groot deel oplossen van de problemen. Er wordt nog altijd gezegd, of dat is iets wat er nu op dit moment terug laat op, wordt gezegd van ja, sociale huisvesting, we moeten dat niet te veel uitbreiden, maar het is eigenlijk een tijdelijke oplossing voor mensen die het even wat lastiger hebben, die dan terug hun leven opbouwen en eens dat in orde is, dan kunnen ze allemaal terecht op de private markt. Nu, dat verhaal klopt niet. Hè. De private markt is ook niet groot genoeg. Zeker de private huurmarkt is bij ons in Vlaanderen ook niet voldoende ontwikkeld om dat allemaal op te vangen. En je blijft ook kijken naar die doelgroep die gedefinieerd is, ook in regelgeving, die veel ruimer is dan het aantal mensen dat nu in die sociale huisvesting woont. En zelfs ruimer is dan degene die nog op de wachtlijst staat. Ja. Dus dat moeten we echt goed vastpakken en dan denken we dat er echt nood is aan een Vlaams actieplan.
Mm-hmm.
Over de verschillende bestuursniveaus heen, maar ook over de verschillende beleidsdomeinen heen. Milieu, ruimtelijke ordening, klimaat, wonen, het hangt allemaal samen op dit moment. Om ervoor te zorgen dat we ook op lange termijn doelstellingen krijgen, mm-hmm. dat we op lange termijn afspraken krijgen, dat we heel goed samen afspreken met alle actoren die betrokken zijn van wat dat we nu willen bereiken met die sociale huisvesting, wat er moet bijgebouwd worden, hoeveel er moet bijgebouwd worden, met een heel duidelijke rolverdeling tussen wat doet Vlaanderen, wat doen de woonmaatschappijen, wat doen de lokale besturen, wat doen eventueel andere actoren, en met een heel duidelijke vaststelling van wie is nu waarvoor verantwoordelijk en wie kan ook daarvoor daarop aangesproken worden als het niet lukt. We kijken een beetje naar Nederland, waar op dit moment afspraken zijn gemaakt tussen de verschillende bestuursniveaus en ook met de wooncorporaties daar in Nederland om tussen dit en 2030 350.000 woningen bij te bouwen en 150.000 woningen versneld te renoveren. En daar zijn duidelijk afspraken rondgemaakt. Er is een heel kader rondgemaakt van hoe dat je dat dan ook faciliteert, welke ondersteuning dat daarvoor nodig is voor al die verschillende actoren. En ik denk dat dit in Vlaanderen ook wel zeer dringend nodig is. Dat we op die manier gaan kijken van hoe kunnen we dat aanbod zo snel mogelijk, zo goed mogelijk doen groeien.
Je sprak daaruit over het bindend sociaal objectief. Het is ook een groeipad tot 2025. Wat daarna? Is daar geen lange termijn visie?
Op dit moment wordt er gewerkt aan een nieuw bindend sociaal objectief. We weten nog wel niet hoe het er gaat uitzien of wat het gaat zijn. Maar het is dus toch wel, de minister heeft dat ook gezegd, nog de bedoeling om dat effectief, het staat ook in het regeerakkoord en in de beleidsnota, om dat nog te doen. En dat is ook nodig, want we hebben gezien dat nu het laatste jaar gaat het wat trager, maar we hebben wel gezien dat in het begin dat het bindend sociaal objectief opgelegd is, dat dat effectief wel een grote stimulans gegeven heeft bij gemeenten, bij lokale besturen, die dan ook beseften van we moeten hier wel iets gaan doen. Het feit dat daar ook geen sanctie aan vasthangt, heeft nadien wel het besef van doen indalen van ja, we moeten ook niet te enthousiast zijn om daar verder aan mee te werken, want er is misschien toch geen echte sanctie op het einde. Hoewel dat elke keer wanneer de tellingen gebeuren en de lijsten bekendgemaakt worden van wie dat er in de slechtste categorie zit, dat brengt toch altijd wel iets teweeg, minstens op lokaal niveau, maar dat zakt vrij snel terug.
We hebben het nu over de nood aan bijkomend patrimonium, de lange wachtlijsten. Maar misschien moeten we nog eens focussen op het bestaand patrimonium. Want het bestaand patrimonium, daar duiken soms wel eens beelden op van woningen in minder goede kwaliteit, zelfs soms heel slechte kwaliteit. En tegelijkertijd zijn er ook grote uitdagingen om het patrimonium te verduurzamen tegen 2050. Ja, dat wordt een serieuze opdracht, wellicht voor jullie.
En dat valt dus samen met het vergroten van het aanbod. Je hebt dus die twee heel grote uitdagingen. En ook daar bij de renovaties en verduurzaming speelt een beetje een conflict tussen korte termijn en lange termijn. De woningen moeten natuurlijk in orde zijn. Er zijn een aantal problemen in woningen die je eigenlijk maar echt kan oplossen door grondig te gaan renoveren. Dus op die korte termijn zit dat een klein beetje een conflict. En ook de manier waarop dat er nu in Vlaanderen, in het Vlaams Energie- en Klimaatplan, wordt omgegaan met de tijdspad om te gaan naar die verduurzaming tegen 2050, die klimaatneutraliteit van het woningbestand tegen 2050, zorgt er eigenlijk een stuk voor dat je geneigd bent of geduwd wordt naar korte termijn maatregelen. Er wordt gewerkt met stappen van tegen 2028 moet elke woning een energielabel D hebben en dan verder. Maar eigenlijk is het beter dat het gecoördineerd wordt aangepakt. Zeker binnen sociale huisvesting, in de grotere wijken of met woningen die op elkaar lijken en in dezelfde typologie, dezelfde types van woningen. En ook, als je dat dan wil combineren met het vergroten van het aanbod. Ik heb daarnet gezegd, de woonuitbreidingsgebieden gaan we moeilijker kunnen aansnijden. We gaan dus ook moeten kijken binnen ons bestaand patrimonium, in de bestaande wijken, van is daar nog plek voor verdichting? En dan moet je eigenlijk per wijk gaan kijken naar, we moeten een masterplan maken van hoe gaan we hier renoveren? Welke woningen gaan we renoveren? Welke woningen gaan we eventueel afbreken en vervangen door nieuwbouw? Hoe kunnen we bij renovaties, bijvoorbeeld door het optoppen van een extra laag bovenop een appartementsgebouw te zetten, bijvoorbeeld meer woningen creëren. Waar kunnen we nieuwbouw nog integreren in bestaande wijken? Ja, dat moet je eigenlijk geïntegreerd bekijken. Dat moet gecoördineerd bekeken worden. En als je echt gaat kijken, dan moeten hier klimaatneutraal zijn tegen 2050 en dat de stapjes gaan label per label, dan gaan we er niet komen. Dus we zouden eigenlijk moeten zien van, we kunnen ineens, zo liefst mogelijk ineens van, als we iets doen, direct naar het hoogste label, naar A-label, die we tegen 2050 moeten hebben. Maar je moet wel zien dat we daar door de regelgeving niet worden tegengewerkt. Dus vandaar dat wij pleiten om afspraken te gaan maken met de woonmaatschappijen. Ja. Vanaf 1 juli zijn er 42 woonmaatschappijen in plaats van op dit moment een 65 huisvestingsmaatschappijen en er is in de 40 sociale huurkantoren. Als je met 42 afspraken maakt, dan kunnen 165.000 woningen renoveren tegen 2050, maar je gaat misschien moeten zeggen dat er ergens in die timing wat geschoven moet worden met die leegtes.
We spreken nu vooral over de sociale huisvestingsmaatschappijen en de uitdagingen waar we mee zijn te maken krijgen. Maar beleidsmatig zie je dat er ook steeds meer gekeken wordt naar private ontwikkelaars die mogelijk aanvullend of die mogelijk een alternatief kunnen zijn voor sociale woningen. Is dat een bedreiging voor het model of is dat een opportuniteit?
Hangt er een beetje vanaf van hoe dat er naar gekeken wordt. Mm-hmm. Als private ontwikkelaars, zoals de private markt, een oplossing zou kunnen bieden voor de doelgroep voor sociale huisvesting, dan was die oplossing er lang geweest. Dat als daar een rendabel model uit te halen was voor private investeerders, dan was die er lang geweest. Dus dat is niet het geval. En dat is niet alleen hier. En dat is in heel de wereld het geval. Het lukt gewoon niet om puur de markt te laten werken om iedereen een betaalbare woning te geven. Mm-hmm. Dus er is altijd een overheids... op een of andere manier dat de overheid er altijd moet in tussen komen om voor de doelgroep van sociale huisvesting woningen te voorzien. Dus gewoon zeggen, laat de privésector het maar oplossen, dat is uiteraard nefast voor het systeem. Maar de ontwikkeling van projecten, of dat er nu door een woonmaatschappij gebeurt, of dat door een ontwikkelaar gebeurt, private ontwikkelaar, dat maakt op zich geen verschil, zolang dat je private ontwikkelaar, maar de normeringen en de voorschriften die van toepassing zijn voor sociale huisvesting ook wel naleeft bij het maken van zijn projecten. Dus ik denk dat er zeker moeten, zeker nu, omdat het aanbod zo snel mogelijk moet vergroten, dat we moeten gaan kijken van hoe kunnen we daar op een goede manier samenwerken. Er zijn een aantal manieren die binnen de huidige regelgeving mogelijk zijn. Maar het kan niet de bedoeling zijn dat geld dat voor sociale huisvesting bedoeld is, wordt getransfereerd naar de private markt om daar woningen te gaan voorzien die niet bedoeld zijn voor de sociale doelgroep van de sociale huisvesting. Langs de andere kant, er hangt nog wel iets meer aan vast aan sociale huisvesting dan alleen bouwen en renoveren. Je hebt het beheren van de woningen. Wat dat op dit moment ook, zeker in Vlaanderen, ook op de private markt, eigenlijk geen echt geschikte partijen zijn om echt massaal veel woningen te gaan beheren. Dat zit niet in het businessmodel van private ontwikkelaars. En heel het aspect van het ondersteunen van de huurders, het sociale aspect, ja, dat is ook iets wat dan moet voorzien worden binnen sociale huisvesting. En wat op dit moment ook zeker niet kan ingevuld worden door private spelers die daar nu actief zouden zijn. Maar het kan een manier zijn, we moeten toch gaan kijken, ik heb het gezegd, het huidige financieringsmodel is ook niet echt stimulerend om meer aanbod te creëren. Dat financieringsmodel moet misschien ook wel eens, of moet niet misschien, moet herbekeken worden. Ja, dan kunnen wij ook gaan kijken van hoe kan daar rol zijn voor private ontwikkelaars, ondersteunend en gericht op de doelstelling om sneller meer aanbod te gaan creëren.
Mm-hmm. Sluitend vanaf 1 juli, 40-tal woonmaatschappijen. Hoe zien jullie de toekomst tegemoet, komende decennium?
Ik denk met dat wij nodig hebben als woonmaatschappij, dat is dat we ook eens gaan kijken samen met het beleid en met wonen in Vlaanderen naar de relatie tussen woonmaatschappijen en het beleid. Woonmaatschappijen zijn tot stand gekomen om de sector nog meer te professionaliseren. Dan vinden wij ook dat we vanuit het beleid ook meer vertrouwen en autonomie moeten krijgen om effectief te kunnen doen wat we moeten doen. Mm-hmm. En dat er niet telkens wanneer er ergens iets misloopt, een anekdote van dingen die fout lopen in een woonmaatschappij, dat er in de regelgeving een heel batterij regeltjes moet tussengeschoven worden om daar dan eventueel, in het geval dat ze zich nog eens ooit zou voordoen, dat een oplossing voor te bieden. Dus ik denk meer autonomie, meer vertrouwen, een andere manier met elkaar samenwerken, dat belangrijk is. Wat ook heel belangrijk is, ik heb Tom van Drommen heeft het er straks ook gezegd, less is more, die regelgeving misschien toch wel iets minder. Hè? Yep. En meer gericht in het kader van dat vertrouwen en die autonomie van ja, naar de doelstellingen gaan kijken en die dan controleren en niet heel het proces om ergens te geraken uitschrijven in de regelgeving. Wat er ook wel fijn zou zijn, is dat er ook niet om de haverklap nieuwe regeltjes worden uitgevonden. Mm-hmm. Dus dat we een beetje respijt krijgen. We spraken over 10 jaar. Dat we 10 jaar eerst respijt krijgen om
te doen wat je moet.
Om eigenlijk gewoon aan die regelgeving, als er iets veranderd wordt, dat het is om dingen eenvoudiger te maken en niet om dingen complexer te maken. En wat er vooral nodig is, dat is ervoor zorgen dat woonmaatschappijen kunnen bezig zijn met wat ze moeten bezig zijn. En dat we effectief kunnen bouwen, die woningen kunnen renoveren, woningen kunnen beheren op een goede manier, onze huurders op een goede manier kunnen ondersteunen, onze kandidaten op een goede manier kunnen begeleiden naar een goede woning. En dat we niet de hele tijd moeten bezig zijn met het controleren van allerlei extra voorwaarden die worden opgelegd, die het allemaal maar complexer maken, die ervoor zorgen dat onze huurders ook voor een stuk zich terecht gestigmatiseerd voelen, ongelukkig worden, beginnen twijfelen, want dat is iets wat dat op dit moment heel erg speelt. Wij krijgen regelmatig, ook bij VVH, maar ook bij de huisvestingsmaatschappij, vragen van ongeruste huurders van, maar hoe zit dat nu als ik een erfenis krijg? Mag ik dan nog blijven wonen? Of mag ik nog sparen? En langs de andere kant zien we ook dat er ook wantrouwen wordt gecreëerd tussen huurders, tussen buren die elkaar gaan beginnen controleren. Van ja, die is toch wel heel veel weg. Heeft hij ergens iets? Woont hij ergens anders eigenlijk? Of en een heel... Ja, een anekdote, maar ik vind ze toch tekenend voor de huidige geest, tijdsgeest. Mm-hmm. Een directeur van een grote huisvestingsmaatschappij is vorige week opgebeld door iemand die zei van ik heb op een opriet van een sociale woning een auto zien staan met een gepersonaliseerde nummerplaat. Ik zou toch graag hebben dat je eens een onderzoek doet naar die huurder daar. Met iemand die zich dat kan permitteren, die hoort toch niet thuis in een sociale huurwoning. Dus ik denk dat we ook niet alleen rust nodig hebben op regelgevend gebied, maar ook communicatie vanuit de ministers en vanuit het beleid die sociaal huren ook eens in positief daglicht zet.
Ja, dat is een heel duidelijke boodschap. Gert Dijkmans, hartelijk dank om naar Woonspraak te komen.
Heel graag gedaan.
De tweede aflevering van Woonspraak zit erop. We hopen dat u er iets van opgestoken heeft. Volgende maand zijn we er opnieuw. Om te evolueren naar een fundamenteel rechtvaardig woonbeleid heeft Woonzaak ook uw steun nodig. Volg ons, spreek over de podcast. Financiële bijdragen zijn ook nuttig en nodig. En surf voor meer informatie naar woonzaak.be.